Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, voor ik de catechese over het tabernakel begin, graag even bidden tot de Heilige Geest. Heilige Geest, we geloven dat jij in ons hart woont, dat we zelf een tempel zijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toch zijn we daar onvoldoende van bewust. We rekenen op jou, Heilige Geest, om ons in deze catechese wat dieper te laten doordringen in dit heilig geheim, dat al zoveel eeuwen door jou is doorgegeven. We willen er echt naar leven. Maak ons duidelijk hoe. Dank je. Het zal jullie misschien verwonderen, maar ik denk dat het nodig is om eens eerst te gaan kijken naar wat wij het Oude Testament noemen. Want God zelf heeft aan Mozes gevraagd een tabernakel te bouwen. En dat vinden we in Exodus, 25e hoofdstuk, 8e vers. Daar zegt God: de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen, Betocham, letterlijk wil dat zeggen, in hen kan wonen, in hen. Er had eigenlijk moeten staan, zeggen de rabbijnen, zodat ik daarin kan wonen en dus niet, zoals er staat, in hen kan wonen. En als de rabbijnen iets eigenaardigs opmerken in een tekst, dan gaan ze in discussie en dan zoeken ze naar de verborgen reden of betekenis. De verklaring van Gods aanwezigheid moet niet gezocht worden in een gebouw, maar in de mensen. De bouwers dus van het tabernakel. Niet in de fysieke plaats, maar in het menselijk hart. Toch is dat heiligdom of dat tabernakel een gebouw, een plaats ook, die zich door de heiligheid van de harten van de mensen kan openen voor God, de ene die er aanbeden kan worden. God is wel overal, maar niet overal is Hij zo aanwezig, op dezelfde manier. Het is dus een plaats waar we alles van ons leven even opzij kunnen zetten, onze gedachten, verlangens, gevoelens, om ons volledig op God te concentreren. De bedoeling van de Mishkan, dat zo heet dat, het tabernakel, is dat God de kans krijgt te laten aanvoelen dat Hij woont in ons hart, dat Hij ons nabij is, meer dan wij onszelf nabij kunnen zijn. De ark die we bouwden, moest volgens bepaalde afmetingen zijn. En ik bespaar jullie die uitleg, want die is bladzijde lang. Dat was allemaal tot in detail beschreven, prachtig, rijkelijk, uitgewerkt met goud en zilver en duurzame elementen. En het moest draagbaar zijn. En die werd dan ook nog eens in een tent gezet als ze in de woestijn rondzwierven na hun bevrijding uit Egypte, als ze stopten bijvoorbeeld, voor een tijdje. Ik wil de aandacht erop werpen dat alles vast lag, over het hoe het gemaakt moest worden, welke offers of diensten er waren, dat allemaal in detail. Maar God vraagt een vrijwillige bijdrage van het volk. Vrijwillig, knoop het goed in je oren, want ik ga er nog dikwijls op terugkomen. Dat is echt geen detail. En ik lees dus uit Exodus 25, 1 en 2. De Heer zei tegen Mozes: vraag de Israëlieten mij geschenken te geven en neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Zo gebeurde het en alles kon gebouwd worden zoals het beschreven was door Mozes, die de woorden van de Heer heeft overgeleverd, doorgegeven. Later, veel later, toen ze in het beloofde land gingen wonen, wou David dan een tempel bouwen voor God. Maar God was daar niet mee akkoord. Hij zei, uw zoon Salomon gaat dat doen. Want David zei zo van, allee, ik woon in een paleis en de Heer in een tent. Dat kan toch niet? En daar stond dan inderdaad die ark van het verbond, waarin de stenen tafelen waren gelegd. Ten eerste de kapotte stenen, want Mozes had die eerste reeks stenen tafelen verbrijzeld, omdat ze een afgod hadden gemaakt, een gouden kalf op de berg, toen dat hij op de berg was. En dan de nieuwe stenen tafelen, waarop de 10 geboden geschreven stonden. En ook een aantal ongezuurde broden als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Salomon die leefde 480 jaar na de Exodus, of na de uittocht uit Egypte. En die was op de top van zijn reputatie als koning in alle omliggende landen. Maar toch kunnen we zeggen dat hij grote fouten heeft gemaakt. De meest bekende is voor iedereen dat hij veel vrouwen had en huwelijken die strategisch van belang waren geweest. Maar dat waren vrouwen met andere godsdiensten. En hij had daar dan heiligdommen voor gebouwd en altaren om op te offeren. En hij ging zelfs mee met die vrouwen. Dus dat was niet oké. Dat kun je als ontrouw aan de ene godziende God van Israël. Toch zeggen de rabbijnen dat er iets veel ergers de oorzaak is van zijn ondergang. En de ondergang ook van Israël. Toen hij aan de bouw van de tempel begon, dan begon hij dus plan te maken en hij heeft in feite zijn eigen volk verplicht tot een heel grote bijdrage. Verplicht. Hij verdeelde de bevolking in groepen om het werk uit te voeren en ze werden in feite behandeld als slaven, afhankelijk en volledig verplicht door de staat. Ze kregen zelfs opzichters. Ik weet niet of dat u bij Frank valt, maar dezelfde woorden worden gebruikt als toen ze in Egypte als slaaf waren. Ze kregen zelfs opzichters, dus. Ja. En die heersten over het volk. Dat werd geen vrije bijdrage, maar slavenarbeid. In het Oude Testament staan veel wetten, onder andere ook, jullie mogen niet heersen over hen met harde hand. Gevolg? De tempelbouw van Salomon is in feite een soort Egypte geworden. En hij zit in de rol zo op de troon van de farao. Hij mag het allemaal uitdelen, het werk. Hij was nochtans algemeen gekend als een wijze koning. En hij kende voorspoed. Er heerste zelfs vrede in het koninkrijk. En je zou het kunnen zeggen, ja, de tempelbouw, dat is toch ook iets voor God? Dat is een verheven initiatief, inderdaad. Dat is zo. Maar niet ten koste van het volk. God had een vrije bijdrage gevraagd en nu was er dwangarbeid. De Israëlieten zijn dus in opstand gekomen. Er heerste grote ontevredenheid. En Gods vraag naar de vrije bijdrage is dus niet gerespecteerd. En God woont niet in het gebouw, maar in het hart van de mensen, die hem er kunnen vereren in vrijheid, met liefde en ijver, overgave. Als er een tempel moest zijn, dan was het wel de bedoeling dat die in het hart van het volk een plaats kreeg. God heeft het volk uit de verslavernij verlost uit Egypte, om ze te brengen naar vrijheid. En nu waren ze ineens terug in onvrijheid en in slavenarbeid. Een gedwongen geloof, dat is geen geloof. Gedwongen aanbidding is geen aanbidding. Het eerste huisje van God, die ark van het verbond, dat was heel klein en kwetsbaar. Het is zelfs in oorlogen ooit veroverd door de vijand. In groot contrast dus, hè, met die prachtige tempel van Salomo. Het rijk dat uit 12 stammen bestond, is uit elkaar gevallen. Hij heeft uiteindelijk maar 1 stam overgehouden, die van Juda. En de anderen die zijn allemaal weggegaan. Nadien is Israël, ja, zo verzwakt als het was, in de handen van gevallen van die grootmachten rondom zich. Dan die, in ieder geval in verschrikkelijke oorlogen. En we weten wat dat is, hè? Oorlog. Het tabernakel is een vrijwillig gebouwde woning voor God, om hem te kunnen vereren, bijvoorbeeld op een plaats, maar, wij zeggen zeker, vooral met heel je hart voor God te kunnen openstaan, tijd maken en een vrijwillige bijdrage te leveren van je tijd, je goede wil, je inzet. Hem in het centrum van je leven te kunnen plaatsen en je in je hart te verwelkomen. Misschien is het dus mogelijk, ik zou het niet zeggen misschien, ik ben er zeker van, aan een innerlijk tabernakel te bouwen. Want ja, er is er al eentje, hè? Want wij geloven toch dat God in ons woont. Zijn wij al diep genoeg neergedaald in onszelf om hem daar te aanbidden? Diep, diep in onszelf? Ik heb jullie toch denk ik al eens verteld over dat kleutertje dat een tekening had gemaakt na een catechese. En zuster Leonarda die zag niets staan op die tekening. En ze dacht, hij heeft de opdracht niet begrepen. Maar hij antwoordde, dat klein puntje, dat ben ik. En al de rest, dat is God. En die kan ik niet tekenen. Hè. Hij is veel te groot. En een andere kleuter, want ik had een klasje om aanbidding mee te doen. En ze zaten voor de kleine monstrantse deurtje van de tabernakel stond open. En ze zaten daar met open handjes en zo. En ze keken en ze keken. Ze waren precies in vervoering. En toen dan het deurtje van de tabernakel terug werd dichtgedaan, zei die ene, ik heb niet graag dat Jezus opgesloten wordt. Daar krijg ik nog altijd kippenvel als ik aan die kleine jongen denk. Krijgt God een plaats, een tabernakel, waar hij vereerd kan worden? Deurtje open, deurtje dicht, in een kerk of in ons eigen hart. Als wij maar een vrije bijdrage kunnen leveren, de kans ergens dichter bij ons te mogen komen wonen, hè? Ja, steeds dieper in ons zijn tempel en zijn tabernakel mag inrichten. Met onze medewerking natuurlijk. Het moet van twee kanten komen, hè? Bij de rabbijnen leeft ook nog de mening dat het tabernakel het herwonnen paradijs is. Bovenop zitten er twee cherubs, cherubijnen, dat zijn engelen. Die komen maar tweemaal voor in de Torah, dus de vijf eerste boeken van uw Bijbel. Tweemaal. De eerste keer, dat is als ze de weg versperren naar de boom des levens. Waarom? Omdat Adam en Eva ongehoorzaam geweest zijn en ze worden dus eigenlijk verbannen uit de tuin van Eden of het aardsparadijs. En hier is het de tweede keer dus, ze zitten boven op de ark en ze beschermen dus de Torah, de boeken van het verbond, de tien geboden. En men zegt ook in het boek Spreuken, een levensboom voor wie haar omhelst, de Torah. Een levensboom voor wie haar omhelst. Dat staat in Spreuken 3, 18, derde hoofdstuk, 18e vers. En wij, wie zien wij als de levensboom? Jezus natuurlijk. Laten we bij Jezus de levensboom bij uitstek neerknielen en naar hem verlangen. We luisteren nu naar het lied Mijn hart zoekt u. We gaan verder, maar nu gaan we het hebben over Jezus. Het levende woord van God. En we vereren hem, want hij spreekt en het ontstaat zoals bij de schepping. En hij is het levende tabernakel ook van God. Hij is het levende brood. Hij geeft en deelt zijn eigen lichaam met ieder van ons, opdat wij één zouden zijn met hem en met elkaar. Opdat ook wij elke keer meer dat heilig tabernakel zouden kunnen worden en ons openen om hem alle ruimte te kunnen geven in onze hele persoon. De heilige evangelist Johannes is eigenlijk de grote schrijver over dit mysterie. Hij lag op het hart van Jezus op het laatste avondmaal. Hij luisterde en mediteerde en hij dacht na over elk woord van de Heer. Er zijn mensen die nogthans veel moeite hebben met dat evangelie van Johannes. Zo. Maar ik ben daar eigenlijk dol op en ik krijg er nooit genoeg van, om eerlijk te zijn. Ja, het is wel waar dat hij zich soms veel herhaalt of toch die indruk krijgt je zo. En dat precies niet zo concreet is, maar wel verborgen, diepzinnig en zo. Maar nee, Jezus die was toch volop bezig met wonderen doen en daarna gaf hij zijn commentaar. En dan werd het soms te concreet voor de mensen. En ze lieten hem dan vallen. Waar denk ik aan de broodvermenigvuldiging, hè? Ja, ze profiteerden liever van wat lekker extra brood en vis en genezingen. Wat zegt Jezus? Dat vind je in het Johannesevangelie, het 6e hoofdstuk van 54 tot 57. Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader leef, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Herinner je wat ik daar juist gezegd heb over het Oude Testament? Dat God in ons wou wonen. Niet in een gebouw, maar in het hart van de mens. En toen hij ons geschapen heeft, dan herkende hij zich in ons. Wij zijn zijn beeld en gelijkenis. Er is dus inwoning, maar die moet gevoed worden door gebed, eucharistie. De liefdesrelatie tussen God en ons moet niet bij mooie woorden en gedachten blijven. Ze moet vlees en bloed worden in ons. Denk maar aan man en vrouw. Ze hebben gemeenschap en uit hun liefde wordt een kind geboren. Hun vlees en bloed. Ook in onze relatie tot God is er een verlangen naar steeds grotere eenheid in liefde. Wij willen onze geliefde als het ware opeten. Jezus gaat diezelfde avond op Witte Donderdag gevangen genomen worden. En zonderdags gaat hij op Goede Vrijdag sterven. En hij geeft ons dus op Witte Donderdag de Eucharistie om voor altijd één te kunnen blijven met hem. Om elke dag dat te kunnen vernieuwen. Om elke dag ons te laten inspireren en voeden door zijn woord en door het brood. Jezus heeft alles aan alles gedacht, hè? Om ons te voeden en te vernieuwen. En ook aan de Heilige Geest. Want die gaat ons alles in herinnering brengen, verduidelijken, laten mediteren. En de heilige Johannes heeft op elk woord van Jezus gekauwd. En er het voornaamste uitgehaald, hè? Want hij wou telkens weer de betekenis zoeken en welke tot de gevolgen konden zijn in ons leven. Om dat concreet te maken. En zo gaat je verder als je leest in Johannes 14, 23e vers. Daar zegt Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen bij hem komen en verblijf bij hen nemen. Verblijven, zegt Jezus. Verblijven, dat is inwonen voor altijd. Hij laat ons niet alleen achter en hij geeft ook ons de kans in hem te leven. Hij in ons. En dat vinden we bijvoorbeeld in het Johannesevangelie, het 15e hoofdstuk. Wat zegt hij daar? Hij gaat een stapje verder. Blijf in mij zoals ik in u. Blijf in mij zoals ik in u. Misschien denken jullie, maar dat is toch allemaal moeilijk te begrijpen. Allee, de kinderen kunnen er blijkbaar vlugger iets van begrijpen. Zij worden onze leermeesters. En daarom denk ik aan Carlo Acutis. Die is gestorven op 15 jaar, hè? Ja, ik heb al eens in een uitzending over hem gesproken. Ondertussen zijn er al veel boekjes verschenen, ook in het Nederlands. Ik denk nu terug aan zijn eerste communie. Dat was op 16 juni 1998 in Milaan. En dat is voor hem een enorme, enorme genade geworden. En dan vraagt hij aan zijn ouders, die niet zo verschrikkelijk gelovig waren. Hij vraagt aan zijn ouders de toelating om elke dag naar de Eucharistieviering te mogen gaan. En als ze op vakantie zijn, is het eerste wat hij zoekt de dichtstbijgelegen kerk, om daar naartoe te kunnen gaan. Ik heb kinderen gehad in de aanbidding, die kwamen naar de aanbidding, de vrijdag, omdat ze nooit naar de mis mochten gaan. Hè. Maar ze kwamen naar de aanbidding. Er zijn dus nu nog kinderen met dat verlangen. En wat zegt Carlo? Het is niet onmogelijk in God te leven. Integendeel, bekering is niks anders dan een verandering van blik, van onder naar boven. Een eenvoudige beweging van de ogen is genoeg. Dat weet hij ook heel concreet te maken door zijn blik naar de anderen toe. Hij ziet echt iedereen staan die hij ontmoet. Hij heeft daar aandacht voor. Hij deelt zijn eigen zakgeld met de bedelaar. Hij geeft zijn Indische oppas, als het ware les in catechese. Hoe klein ook, hij heeft een oppas voor een klein kind, natuurlijk anders kan hij niet naar buiten. En hij vraagt om in kerk binnen te gaan, om daar voor Jezus bij het tabernakel te kunnen gaan zitten. Hij begrijpt niet, zegt hij, dat men in de rij gaat staan, uren aan, uren, voor een festival of een concert, en dat men niet in de rij staat om naar Jezus te gaan, die er op ons wacht in het tabernakel. Carlo zegt ook, hoe vaker we de Eucharistie ontvangen, des te meer worden we Jezus gelijk. Zullen we al op deze aarde een voorsmaak hebben van het paradijs. Na elke Eucharistieviering, wat doet hij? Dan doet hij aanbidding. En hij doet dankzegging. Het is een echte vriendschap met Jezus. Iedere dag. Als hij dan ouder wordt, zegt hij zelfs tegen zijn vrienden, doe zoals ik en jullie zullen zien dat dat werkt, dat werkt. Met andere woorden, je verandert, je wordt liefdevoller gemaakt. Voor hem is dat concreet. Bijvoorbeeld die oppas, dat was een hindoe. En die zegt, ik heb het hem horen zeggen op een video, dat Carlo zijn leermeester is geworden. Die man heeft zich zo laten onderrichten door dat klein ventje. Hij heeft gezien wat dat hij allemaal deed, wat dat hij zei, maar ook wat dat hij deed. En die man is christen geworden. Ja, dankzij Carlo. Het was ook een jongen van deze tijd, gepassioneerd ook om op de computer van allerlei programma's te maken. Hij kon dat allemaal zelf. En omdat het zijn grote passie was, de Eucharistie, heeft hij dus alle mogelijke eucharistische wonderen wereldwijd opgezocht en dat allemaal in een site ondergebracht. Dat is ondertussen in meer dan 32 talen vertaald, een tentoonstelling die de wereld rondreist. Dat is zijn werk. Hij is dus inderdaad gestorven op 15-jarige leeftijd. Hij was geboren, voor degenen die graag zijn verjaardag weten, op 3 mei, 1991. Hij is gestorven op 12 oktober in 2006. En vermits hij weet dat hij niet lang gaat leven, hij krijgt acute leucemie, zegt hij, ik offer mijn lijden voor de paus en de kerk. En ze begraven hem in de kerk van Marie de Meerdere, Maria Maggiore, in Assisi. En op 10 oktober 2020 is hij zalig verklaard. Dat is vroeg, hè? Dat is rap, hè? Maar dus, ja, hij heeft dus op zijn 15 jaar al eigenlijk alles volbracht, hè? Dat is straf, hè? Zo radicaal. Met zoveel overtuiging dat je ervan duizelt. Hoe kon hij dat? Hè? Hoe kon hij dat doen? Zijn grote kracht was die eucharistische eenheid met Jezus. Hij werd de vriend van Jezus en van elke mens, dat zeg ik er toch elke keer bij, van elke mens die hij ontmoette. Je moet het niet gaan zoeken in grote dingen, hè, maar in kleine dingen. Die kleine dingen van alle dagen, aandacht hebben voor iedereen. En totdat hij begraven werd, zat de kerk stampvol. Zijn ouders die begrepen niet hoe dat kon, hè. En zoveel volk voor zo'n jongen van 15 jaar. En al die mensen hadden blijkbaar een relatie met hem opgebouwd. De brieven, de getuigenissen, die stromen binnen. En dan staat dan elke keer in dat Carlo, voor wat dat hij allemaal voor hen gedaan heeft. En hoe hij een steun is voor hen. Een steun. Ik ga toch nog even in op Carlo en de heilige apostel en evangelist Johannes. Wat zegt hij daarover? Zoals Johannes kunnen ook wij ons met het offer van het kruis verenigen en zo onze liefde tot God tonen. We mogen de uitnodiging van Jezus om ons in de Eucharistie met hem te verenigen niet links laten liggen. De Heer heeft ons door zijn offer aan het kruis gered. Dat moet in ons een oneindige liefde en dankbaarheid opwekken. Het is geweldig, want alle mensen zijn geroepen, net als Johannes, om één door Jezus beminde leerling te zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is een eucharistische ziel te worden, om God toe te staan, die wonderen in ons te bewerken, die Hij alleen kan bewerken. Noodzakelijk is wel dat we Hem in alle vrijheid toelaten. God wil niemand dwingen. Hij wil onze in vrijheid geschonken liefde. In vrijheid, een vrije bijdrage, dat verlangt God. Vrijheid. Dat is pas liefde dan. En hij geeft zijn spaargeld aan de gaarkeuken van de Kapucijnen in Milaan, waar dat ze 2500 maaltijden ongeveer per dag maken en klaarmaken en uitdelen. Ja? En hij maakt er reclame voor, natuurlijk bij familie en vrienden, om dat werk te steunen. En wat zegt hij? Geld is slechts oud papier. Ik moest daarmee lachen als ik dat zag staan. Geld is slechts oud papier. Wat in het leven echt telt, is de adel van de geest. Dat wil zeggen, de manier waarop men van God en de naaste houdt. Hoe kunnen wij treurig zijn, zegt hij, als we God altijd bij ons hebben? In wezen hebben we nog meer geluk om de leerlingen van Jezus te zijn in deze tijd. Wij kunnen Jezus altijd persoonlijk ontmoeten. Het is voldoende om naar de eerste de beste kerk te gaan. Jeruzalem is voor ons om de hoek. Jeruzalem is voor ons om de hoek, zegt hij. Oké. We gaan nu het Regina Cheli bidden en daarna doe ik nog even verder met het gebedsmoment over het thema. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat Hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons. Alleluia. Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Laat ons bidden. God, Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, zoals de heilige Johannes, zoals Carlo Acutis en zoveel andere heiligen, leg ik mijn hoofd tegen je borst en af en toe sluit ik mijn ogen. Af en toe kijk ik je aan. Je ogen zijn als tunnels die me uitnodigen binnen te gaan en in jou te verblijven. Ik weet het gewoon, ik ben welkom bij jou. Ik mag gewoon binnenkomen, zelfs met vuile voeten. Ik weet het, je kent me door en door. En bij jou ben ik veilig. Jij maakt geen verwijten, maar alles wordt ineens zichtbaar. Ik heb nog veel bij te leren, me nog dikwijls te bekeren en om vergeving te vragen. Maar kijk, ook om vergeving te schenken. Je zegt het me voor, zin na zin. Ja, Jezus, ik wil het vergeven aan. Vergeef hen, Vader. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef me, Vader, ik wist wel wat ik zei of deed, maar ik heb er spijt van. Jezus, ik val stil. Ik voel me als herboren en krijg terug moed, zachte moed, om iets voor anderen te gaan doen. Dank je. Jezus, ook ik zal op een dag sterven. Toen was het mijn vader, zoveel jaren later mijn moeder. Ook ik kan ziek vallen. Ook ik kan ineens op een paar dagen de autostrade naar de hemel nemen, zoals Carlo Acutis zei. De Eucharistie is mijn autostrade naar de hemel. De aanbidding een voorsmaakje van de hemel. Maar bij jou te zijn, Jezus, opgenomen in dat onophoudelijk dank- en lofgebed, dat is toch een hemels vooruitzicht. Beter dan rijstpap en gouden lepeltjes. Zal ik welkom zijn? Heb ik voldoende jou in elk ander herkend en gediend? Heb ik jou zoals Carlo Acutis in de vreemdeling gezien? En blij getuigd over mijn geloof. Zelfs zo dat hij jou leerde kennen en zich bekeerde. Heb ik de armen wel zien liggen langs de straten, de metrosporen, in het Zuidstation in de kou? Of ben ik wel eens langs geweest bij de Poverello om een handje toe te steken? Heb ik de moeite genomen om een kind te verdedigen dat men uitlachte of pestte? Heb ik durven zeggen dat ik jou zo belangrijk vind in mijn leven, dat ik naar de aanbidding ga, naar de Eucharistieviering in de parochie? Jezus, ik ben niet altijd zo dapper en jij weet alles. Maak van mij die zonnige getuige, zoals Carlo, bij wie elke mens welkom was, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dank je dat je in mij woont, Jezus, dat ik een levend tabernakel mag zijn, je handen en voeten om mensen uit te nodigen aan je tafel, om een hart aan hart met jou te kunnen beleven. Heer ben ik, Jezus, blijf in mij. Help me in jou te verblijven. Heer ben ik. Amen. We gaan nu luisteren naar het lied Hart van de Heer. Dank u voor uw aandacht.
van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer